SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Eka, we zitten lekker in de winter. Ik vind het heerlijk om tijdens opruimen en wandelingen, ook al is het soms koud, lekker de podcast te luisteren. Jij hebt er weer 3 geselecteerd, hè, waar we mee aan de slag kunnen.
Zeker heb ik dat gedaan. En ik denk dat ze alle 3 goed zijn voor koude winterdagen.
Nou, laten we beginnen met de eerste. Waar is Sarah?
Ja, Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op een reddingsschip op de Middellandse Zee, op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. In 2016 haalde hij een pasgeboren baby van een rubberen bootje. En dit gebeurde tijdens zijn eerste missie en maakte een onuitwisbare indruk op hem. Vanaf dat moment laat de baby, genaamd Sarah, hem niet meer los. Rob wil naar haar op zoek om te weten wat er van haar is terechtgekomen. In de 6-delige VPRO-serie Waar is Sarah? Gaat Timmerman samen met radio- en documentairemaker Laura Stek op zoek naar het kind, dat nu 7 jaar oud zou moeten zijn. Het is een persoonlijke zoektocht geworden naar houvast binnen het grote verhaal van het Europese migratiebeleid, waarbij ze stuiten op grote en kleine vragen, op voor- en tegenstanders van reddingsmissie en ontmoetingen hebben met migratie-experts, ambtenaren en ervaringsdeskundigen. Via de Italiaanse researcher Angela ontdekken Rob en Laura dat Sarah en haar moeder waarschijnlijk Nigeriaans zijn en via Libië de overtocht naar Europa maakten, maar ook dat er aan boord van dat schip geen baby was die Sarah heette. Nou, dat maakt Rob heel erg in de war. Hij heeft altijd 1 coherent verhaal verteld, maar de werkelijkheid blijkt ingewikkelder. Hij wil grip krijgen op een ongrijpbare situatie. En daarom reizen ze af naar Bologna om te spreken met een sociaal werker die mogelijk meer informatie heeft over de baby. Zij schetst de vicieuze cirkel waarin veel Nigeriaanse vrouwen belanden. De illegale overtochten, werk in de prostitutie en de macht van de smokkelaars. Wij kijken vaak zwart-wit naar migranten of vluchtelingen, maar het is ook mogelijk dat iemand alles tegelijk kan zijn.
Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
Eenmaal in Europa moeten de vrouwen de reis afbetalen. In de jaren 90, zegt Maite, kon dat nog in 1 of 2 jaar. Maar inmiddels gaat het om veel meer jaren, omdat de reis ingewikkelder en duurder is geworden. Om dat betaalproces te versnellen, gaan sommige vrouwen via de netwerken waar ze al in zitten ook zelf meisjes ronselen. En dat maakt het extra complex, zegt Maite.
Ik denk dat in onze beleving dat er een soort duidelijke hokjes zijn waar mensen in moeten passen van deze vrouw is een slachtoffer, want ze is gedwongen op een boot te gaan, ze heeft in de prostitutie gewerkt en ze heeft asiel gekregen omdat ze slachtoffer is van mensenhandel. Dat is allemaal waar natuurlijk, maar ze is ondertussen ook misschien zelf andere vrouwen gaan werven om in de prostitutie te gaan werken. Dus ze is ook een mensenhandelaar. Ja, dat kan naast elkaar bestaan.
Ja, en daar sta je als leek eigenlijk niet zo vaak bij stil, hè?
Nee, zeker niet. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast ten harte kan aanbevelen. Omdat je natuurlijk heel vaak leest en hoort over vluchtelingen die de oversteek maken naar veiligere landen. Je hoort over pushbacks, over drenkelingen. Maar het is zo belangrijk om dit soort verhalen ook te blijven vertellen. Hoe het echt is en dat het hier echt om mensen gaat. Mensen met verhalen en met geschiedenissen. De manier waarop de podcast is gemaakt en de vorm waarin het verteld wordt, maken dat het indringend, rauw, intiem, menselijk, hartverscheurend en dicht op de huid is. De opnames die Rob maakte tijdens zijn reddingsmissies zorgen ervoor dat je als luisteraar het gevoel krijgt dat je erbij bent. En de context die Laura geeft, confronteert je met de realiteit op de Middellandse Zee. Sarah's verhaal staat voor dat van duizenden anderen. Het is niet alleen een verhaal over een hoopvolle toekomst voor een jong meisje. Het gaat ook over de keiharde werkelijkheid van het dodelijke Europese migratiebeleid. Dat er niet voor zorgt dat er minder mensen naar Europa komen, wel dat er meer doden vallen. En ik weet dat het Australische beleid niet anders is, dus volgens mij is dit essentieel luistermateriaal.
Ja, en je noemt net die fragmenten. Het zijn echte fragmenten en die zijn heel indringend, vond je ook niet?
Ja, absoluut. Je bent er gewoon bij doordat je hoort wat er gebeurt. En dan opeens krijgt het zo'n ander gezicht dan als je dat leest in een krant of ziet op een journaal.
Veel meer waardering, denk ik, als je luistert voor mensen die werken op zo'n boot.
Ja, dat zeker ook. Ja, ja.
Ja, ja. We verklappen maar niet wat de uitkomst is, hè? Of die Sarah vindt of niet. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag.
Ja, nee, daarvoor moet je natuurlijk zelf de podcast luisteren.
Ja, laten we doorgaan met de tweede podcastserie. Een wereld vol geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Antonie van Leeuwenhoek.
Ja. Het is 300 jaar geleden dat Antonie van Leeuwenhoek overleed. De nieuwsgierige Delftenaar stond dankzij zijn zelfgebouwde microscoop aan de wieg van de microbiologie. De Universiteit van Nederland en de TU Delft vieren dit heugelijke feit met een podcast genaamd Een Wereld Vol Geheimen. In de eerste aflevering maak je kennis met van Leeuwenhoek zelf. Misschien ken je de naam wel van het naar hem genoemde ziekenhuis in Amsterdam. Nou, en dan in de rest van de serie hoor je hoe hedendaagse wetenschappers vertellen over hun werk. En dankzij de makers Marion Moet en Evelien Veldboom slagen ze erin de luisteraar mee te nemen in de werelden die je met het blote oog niet kunt zien.
Ja, ik ken die naam dus ook wel van Leeuwenhoek, maar wie was het eigenlijk? Wat voor man was het?
Antonie van Leeuwenhoek was een Delftse lakenhandelaar die in het midden van de 17e eeuw op zijn zolderkamer met een zelfgebouwde microscoop per ongeluk voor het eerst bacteriën zag. Hij was een amateuronderzoeker die baanbrekend werk deed door bijvoorbeeld zijn eigen sperma te bekijken of de tandplak van de vieze buurman te onderzoeken.
Ja, prachtig. Laten we even luisteren.
Samen met zijn vrouw Barbara heeft hij een winkel, het Gouden Hoofd. Ze verkopen lakens, knopen en textiel. Maar in zijn vrije avonduren sprint Antonie naar boven, kruipt hij achter zijn bureau en tuurt eindeloos naar alles wat hij maar voor handen krijgt. Dode vissen.
Vlooien.
Vliegjes.
Snot van zijn buurjongen.
Oorsmeer.
Tandplak van de visboer.
Bloed.
Poep.
Sperma.
Sperma van een voorbijganger met een soa.
Zijn eigen sperma.
Specerijen.
Hij bekijkt het allemaal, gretig. Alsof het schatten zijn met zijn zelfontworpen microscoop. Zijn eigen wereldwonder. Niet groter dan een luciferdoosje. Het Leeuwenhoekje. Zo zoomt hij in op het allerkleinste. Met een lens die hij zo verfijnd slijpt dat hij als eerste een nieuwe wereld kan binnentreden. Vol rare, minuscule, krioelende wezens.
Krioelende wezens. Prachtig om te horen met zijn eigen gemaakte lens en zo. Hebben we tegenwoordig ook nog dat soort mensen in Nederland?
Die hebben we zeker. Die mensen die werken aan de TU in Delft. En daar horen we er 5 van in deze podcast. Het zijn eigenlijk de Antonies van nu. Delftse wetenschappers die gedreven door nieuwsgierigheid en verwondering onderzoek doen buiten de gebaande paden en pionieren door niemands land om meer over onszelf en de wereld te weten te komen. Zo probeert Kees Dekker, hoogleraar in de moleculaire biofysica, zelf nieuw leven te creëren in een lab. Speurt Doris van Halem naar ziekmakers in drinkwater, bouwt Matthias Pierlink digitale tweelingharten en ontdekt Willemijn Eilkhuizen nieuwe schatten in oude meesterwerken en werkt Dimfna Meijer aan een mini-brein. En daar was ik net nog aan het luisteren naar dat mini-brein. Dat is zo ontzettend interessant. Het is echt super cool hoe ze dat doet. Fantastisch.
Ja, als je luistert, dan zit je echt van wauw. Dat mensen onderzoek naar dit soort dingen. Wauw.
Ja, en het klinkt misschien een beetje als een nerdy podcast. Maar ik vond het ten eerste fascinerend omdat ik de naam Antonie van Leeuwenhoek wel kende, net als jij. En ook wel wist dat hij voor het eerst bacteriën zag. Maar ik had nooit gehoord over de omstandigheden waaronder hij dat deed. En dan wordt het nog bijzonderder. Nou, en de hedendaagse wetenschappers die zijn zo gepassioneerd over hun werk dat je zelf ook enthousiast wordt. Er wordt iedere keer teruggegrepen naar hoe Antonie werkte en wat hij ontdekte en dat dat nog steeds van betekenis is voor de wetenschappers van nu. Nou, en door de losse en vlotte stijl van de makers verveel je echt geen moment en je krijgt een heleboel informatie om verder over na te denken.
Ja, ik vond het heel mooi om op deze manier zo iemand nog weer even in het zonnetje te zetten, want hij verdient natuurlijk die aandacht.
Ja, zeker. Voor onze brein is het ontzettend interessant om dit soort dingen te weten.
Ja, mooi. De laatste podcast gaat over een gebeurtenis die begin deze maand plaatsvond, de Europese verkiezingen. En hij heet Eurotrippers. Vertel.
Ja, ik dacht ik wil ook een beetje iets actueels doen. Maar we zenden uit aan het eind van de maand, niet aan het begin van de maand. Maar begin van deze maand waren dus de Europese verkiezingen. En hoewel deze verkiezingen ontzettend belangrijk zijn, ziet maar 45% van de door EU ondervraagde jongeren het belang ervan in. En dat staat tegenover 73% bij nationale verkiezingen. Nou, iemand die daar verandering in wil brengen is de 3FM-DJ Andres Odijk. Door zijn studie in het buitenland werd hij zo'n fan van de Europese Unie dat je hem gerust eurofiel kunt noemen. En in de podcast Eurotrippers stapt hij in de trein om door heel Europa het enthousiasme te peilen voor de komende verkiezingen. Gewapend met microfoon en nieuwsgierigheid toert hij, vergezeld door zijn maatje Teun, in 14 dagen langs 10 Europese steden om de EU-temperatuur op te meten. Zijn de mensen over de grens een beetje warm te draaien voor de verkiezingen? Of staat de enthousiasmemeter toch vooral op min uit? Hoe staan de Europeanen tegenover verkiezingen en hechten ze waarde aan hun stemrecht?
En welke steden doen ze allemaal aan tijdens hun reis?
Nou, de eerste stop is de stad van de Eiffeltoren, bistro's, croissantjes, maar ook het klimaatakkoord. En wat is de rol van Europa hierin? In Parijs leert Andres over de ambitie van de stad om de nieuwe fietsstad van de wereld te worden. Nou, in Barcelona gaat het vooral over identiteit. Voel je Europeaan, Spanjaard of Catalaan? Maar er is ook aandacht voor tapas. In Milaan scoren ze de beste koffie en de beste analyse over Europa's problemen. En in de moeilijkst uit te spreken stad van de trip blijkt de ober niet alleen lekker bier te serveren, maar ook over een uitgesproken mening van de EU te hebben.
You just told us that the European elections for you are very important.
Yeah.
Can you explain me why?
Well, we all basically live under the same flag, so well, not in a general type of meaning, but we have some certain policies that affect us all. We need to address like plenty of stuff right now, from climate change to world peace to innovativeness. We are lagging behind in some areas though. Mm-hmm. So I think we need to improve on those to make like life in Europe as it was supposed to be.
Ja, en dit fragment speelde zich af in de stad Ljubljana. Zei ik dat goed?
Ja, zei je helemaal goed. Ja, we horen ook dat voor Kroatië de toetreding tot de EU heel onverwachte negatieve gevolgen heeft gehad. En Europa-liefde resoneert niet echt in Hongarije. En Tsjechen voelen zich niet met de EU verbonden, maar wel met Nederland. Nou, Warschau is misschien niet de meest sprankelende stad van de reis, maar Polen blijkt wel een van de grote voorlopers in de Europese Unie te zijn. En in het kloppend hart van Europa gaan de mannen van een extreem goede kebab naar opkomend extreem rechts. En als laatste komen ze dan aan in Brussel, waar bepaald wordt wat er met jouw stem gebeurt. Hoewel het onderwerp misschien zwaar klinkt, zorgt de vlotte interviewstijl van Odijk ervoor dat deze podcast allesbehalve stoffig is. En daarnaast ligt het tempo net zo hoog als in de gemiddelde 3FM radio-uitzending, dus mits je daarvan houdt, is de kans op verveling laag. Voor mij was het interessant om te horen hoe mensen buiten Nederland denken over de Europese Unie en wat de EU hen gebracht heeft.
Nou, het is goed dat je vermeldt dat het gemaakt is voor 3FM-luisteraars, de wat jongere luisteraars. Ondanks dat is het echt prima om te luisteren voor alle leeftijden, denk ik. En je leert er heel veel van. En inderdaad, die meningen van al die andere landen en ook waarom, je snapt het.
Ja, en voor mij is het zo dan, ik hoor wel wat er in Nederland speelt met Europa, maar in die andere landen, dat hoor ik eigenlijk niet. Dus dat vond ik heel interessant om dat in deze podcast wel te horen en een beetje wat breder, groter beeld te krijgen.
En ook de standaard, wat je zei, de tapas en de croissantjes, het komt allemaal langs natuurlijk.
Ja, ja, want ze gaan niet alleen op zoek naar de mening over Europa, maar ze willen ook in elke stad lekker eten.
Ja, leuk. Dankjewel. Drie mooie tips. Zullen we ze nog even kort noemen?
De eerste was, waar is Sarah? De tweede, een wereld vol geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Anthony van Leeuwenhoek. En de derde, de laatste, is Eurotrippers.
Dankjewel. Tot volgende maand.
Tot volgende maand.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.